Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en heel persoonlijk ook God zegen vragen over dit samen zijn. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne. En de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader. De schepper van hemel en aarde. Die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen. Maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook samen het tweede en het derde couplet van lied 348 zingen. Fijn dat u vanmorgen naar deze dienst gekomen bent. Altijd een goede plaats om de week te beginnen. De eerste dag van de week op zondag. De schouwplaats om te voeden, ons te laten voeden met het woord van God. En zijn zegen te vragen over de komende week, maar ook over ons leven. Heel fijn dat u er bent. We gaan zo dadelijk bidden. En we willen ook in het bijzonder bidden voor Laurens Dokter. Hij is afgelopen week, hebben ze een gesprek gehad in Groningen. En het bleek dat de chemokuur goed aangeslagen is. Er waren heel veel vlekjes op zijn longen die niet meer zichtbaar zijn. En de twee vlekjes die wat groter waren, die zijn wat verkleind. Maar ook de tumor op zijn dijbeen is ook geslonken. Dus de artsen hebben besloten om verder te gaan met de chemokuur. waar hij dus nu tot en met maandag weer mee bezig is hier in Enschede. Daar zag Laurens natuurlijk wel weer erg tegenop, maar ze hadden wel gehoopt dat het door zou gaan. We zijn heel blij met de uitslag van donderdagmorgen, donderdagmiddag. Ik wil alsnog een keer de kaart voorlezen van Laurens Kuipers en Jolieke Oosterwijk. Die hopen elkaar op 21 maart het ja-woord te geven in het huis Sint-Graven. En de huwelijksdienst vindt plaats om 14:00 in de Baptistengemeente, de schuilplaats aan de Hertmebrink in Enschede. Dus u bent hartelijk welkom op 21 maart, de eerste dag van de lente, hier in de schuilplaats om 14:00 om de dienst mee te mogen maken waarin Jolieke en Laurens voor Gods aangezicht elkaar mogen ontvangen uit Gods handen en trouw zullen beloven. Jolieke en Laurens, een hele goede voorbereidingstijd toegewenst. En goed. Op vrijdag 28 februari, dus aanstaande vrijdag, hoopt zuster Annie Nijenhuis haar verjaardag te vieren. En op diezelfde dag hoopt ook zuster Dini Oort haar verjaardag te vieren. Zullen we samen Gods zegen vragen voor dit samen zijn? Trouwe Vader in de hemel, wat is het goed om vanmorgen hier weer bij elkaar te mogen zijn. Heer, en wat is het goed om ook broeders en zusters te mogen ontmoeten. Ook zij die wat langere tijd ook niet in de gemeente geweest zijn. Het is ontzettend fijn, Heer, dat zuster Gerry Middelwijk vanmorgen weer in ons midden is. Dat ze de stap genomen heeft om te komen en we willen u bidden, wilt u haar uw bijzondere zegen vanmorgen schenken. Heer, laat haar ervaren, Heer, dat u rondom haar bent en dat u in ons leven begonnen bent met een goed werk en dat u dat ook voort zult zetten. Heer, dank u wel dat niet alleen zij, maar ook anderen ook vanmorgen weer in ons midden zijn. Heer, dank u wel dat u ons bewaard heeft. Dank u wel, Heer, voor uw grote zegeningen die we in ons leven ervaren hebben. Dat we mogen weten, Heere God, dat u ons kent. En dat u uw leven in de Heer Jezus Christus, dat Heer Jezus Christus zijn leven voor ons gegeven heeft. Aan het kruis op Golgotha. Waar al onze zonden weggenomen werden. En waardoor het contact tussen u en ons hersteld is. Heer, dank u wel dat we mogen weten, Heer Jezus, dat u door uw Heilige Geest vanmorgen ook in ons midden wilt zijn. En onze harten aan wilt raken, onder ons wilt wonen. En daarom willen we bidden, Heer, wilt u ons open harten geven, open oren, om naar uw woord te luisteren. Zodat u ons leven kunt gaan veranderen, want dat is uw doel. Heer, van dag tot dag veranderd te worden. Tot het moment, Heer Jezus, dat wij u mogen ontmoeten. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn. Wil u bidden, Heer, voor de komende week, als hier elke morgen, of tenminste dinsdag, woensdag en donderdag, heel veel kinderen zullen zijn. Wil u bidden, Heer, voor hen die zich actief inzetten voor het werk van de vakantie Bijbelclub. Heer, wilt u hen uw bijzondere zegen schenken. En we danken u wel, Heer, dat u zoveel zegen gegeven heeft, Heer, de afgelopen tijd over deze vakantie Bijbelclub. We hebben pas een jonge zuster in de dienst mogen dopen, die juist door de vakantiebijbelclub tot geloof gekomen is. Heer, en zo bent u doorgegaan al vele jaren. En ik wil u bidden, Heer, wilt u dit werk, wat we al zoveel jaar in de voorjaarsvakantie mogen doen, wilt u dit werk zegenen. En ik wil u ook een bijzondere zegen bidden voor hen die zich hier al jaren mee bezighouden, Heer. Heer, wilt u hen zegenen en tot zegen stellen. Ik wil ook danken, Heer, voor zuster Annie Nijenhuis. Dank u wel dat u haar gespaard heeft. Het was niet een makkelijk jaar. Ze heeft ook heel veel pijn gehad, Heer. Maar we danken u, Heer, dat u haar door die pijn heen gedragen heeft. En dat ze nu aanstaande vrijdag haar verjaardag mag vieren. Heer, wilt u haar zegenen, samen met haar man. En haar een hele goede dag geven. Heer, wilt u met zuster Dini Oort zijn. Een zuster die we niet zo heel vaak zien. Een zuster die ook beperkt is lichamelijk. Maar ik wil u bidden, Heer, wilt u haar ook zegenen. En wilt u haar heel dicht nabij zijn. wil ook danken, Heer, voor de uitslag van de scans die gemaakt zijn van Laurens. En Heer, dat de chemokuur ook inderdaad zijn uitwerking gehad heeft. En wil u bidden, Heer, wilt u verder genezing schenken? Wilt u herstel schenken, Heer? En wilt u Laurens ook helpen, Heer, om deze chemokuur weer te kunnen verdragen? En wilt u Laurens, maar ook zijn ouders en zijn broer en zusjes ook bijzonder zegenen? Heer, dank u wel dat we met hem ook mogen bidden voor de andere zieken in de gemeente. U kent hen bij name. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hen uw zegen schenken? Ook uw kracht en uw nabijheid laten ervaren. En ook als ze misschien op afstand deze dienst beluisteren, Heer, wilt u hen dan ook zegenen? We danken u, Heer, dat u ook daar wilt zijn, waar mensen alleen zijn, waar mensen moeten lijden. En dan denken we ook aan al onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, nog niet zo lang geleden dat VN-rapport van Noord-Korea, hoeveel mensen daar moeten lijden. En ook moeten lijden omdat ze in u geloven. Heer, we willen u bidden voor onze broeders en zusters. Wilt u hen kracht geven om vol te houden? En we zien uit naar het moment, Heer Jezus, dat u de koning der koningen, de Heer der heren zult zijn. En dat u zult regeren met gerechtigheid hier over deze aarde. Heer, wat is er veel ongerechtigheid, onrechtvaardigheid om ons heen. Wil u bidden voor uw volk Israël. Wil u bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we danken u, Heer, dat u dit volk uitgekozen heeft om het heil op deze wereld gestalte te geven. Heer, dank u wel daarvoor. En we willen u nu alvast ook bidden voor vanavond, als we met elkaar nadenken, Heer, over dat toenemend antisemitisme. Als teken van de eindtijd, dan wil ik u bidden, Heer, wilt u ons ook vanavond een hele gezegende avond geven. Heer, zo willen we deze dienst aan u voorleggen. Wilt u maar tot uw doel komen met ons allen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen drie liederen zingen uit de bundel Opwekking. We beginnen met lied 324. 324. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. Want dat willen we graag. We willen aan zijn voeten zitten vanmorgen en naar zijn stem luisteren. Lied 324 en we zingen dat gewoon één keer. Ook lied 462 zingen uit de opwekkingsbundel. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. 462.
Thank you.
En dan zingen we ook nog lied 245. Als we bij hem aan zijn voeten mogen zitten, naar hem mogen luisteren. Dan zegt het laatste couplet van dit lied 245. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht van uw aangezicht zal zien. Dat is ons gebed, dat is mijn gebed ook voor vanmorgen. Dat al die andere stemmen, al die andere gedachten eventjes op de achtergrond mogen komen. En dat we naar zijn stem mogen horen. 245 uit Opwekking. Zullen we samen Gods woord openen, zodat hij door zijn woord ook tot ons mag spreken. We gaan samen vanmorgen eerst een paar stukjes lezen uit het boek Hosea. En daarna een paar stukjes uit de eerste brief van Johannes. Hosea, hoofdstuk 4... Vanmorgen wil ik graag met u nadenken over ons jaarthema. Hem kennen, met name het eerste stukje, hem kennen. En als we hem kennen, dan zullen we hem ook automatisch bekendmaken. Maar over het woordje kennen, hem kennen, gaat de schriftlezing uiteraard. Hosea hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6. En laten we onze oren goed openzetten voor Gods woord. Hoort het woord des Heren. Gij Israëlieten, Want de Heer heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land. Omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land en al wat erin woont verkwijnt. Zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels. Ja, zelfs de vissen der zee komen om. Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing uiten. Aangezien men mijn aanklacht u geldt, o priester. Gij zult struikelen bij dag en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht. En verdelgen zal ik uw moeder. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u. Dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook ik uw zonen vergeten. En ook uit Hosea hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 6. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten 3e dagen zal hij ons oprichten. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen en naar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen. Als de late regen die het land besproeit. Wat zal ik u aandoen, o Efraïm? Wat zal ik u aandoen, o Juda? Immers, uw liefde is als een morgenwolk. En als een dauw die in de vroegte vergaat. Daarom heb ik er door de profeten op ingehouden. Heb ik hen gedood door de woorden mijns monds. De oordelen over u waren een doorbrekend licht. Want in liefde heb ik wel behagen. En niet in slachtoffer. In kennis van God. En niet in brandoffers. En dan ook de eerste Johannesbrief. 1 Johannes hoofdstuk 2. De eerste Johannesbrief hoofdstuk 2 en dan vers 3 tot en met 6. Eén Johannes, net voor het boek Openbaring, hoofdstuk 2, vers 3 tot en met 6, daar staat: hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen, indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. En dan ook het 4e hoofdstuk van 1 Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 7 en 8. Geliefden, laten we elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Tot zover deze stukjes uit de Bijbel en mogen Gods woord ook vanmorgen in ons leven zijn werk doen. We gaan met elkaar zingen lied 22 uit het supplement, dat is 216 uit Opwekking. Staande op de belofte van mijn Heer en God. We mogen het woord van God kennen, we mogen er ook op gaan staan. Het zijn zijn beloften. En terwijl we naar het voorspel luisteren, is er ook de collecte voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En voor het onderhoud van, voor de gemeente en voor het diaconaat. Voor de diaconie en de gemeente. Straks aan het einde van de dienst is er nog een collecte voor het onderhoud van de gebouwen. We hebben vanmorgen willen we nadenken over hem kennen. Wat betekent dat in ons persoonlijk leven? Hem kennen en bekendmaken. U zult zich misschien afvragen, waarom is het nou zo belangrijk om hem te kennen? Nou, het is ontzettend belangrijk dat er in Johannes 17 vers 3, hoeft het niet op te slaan, Johannes 17 vers 3 staat, dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen en Jezus Christus. Hem kennen betekent, dat is eeuwig leven. Met andere woorden, als je hem niet kent, dan ken je ook niet dat eeuwig leven. Wat betekent dat voor ons? Betekent dat hem kennen, dat betekent dat we eeuwig door kunnen leven? Wil dat het zeggen? Hem kennen betekent een eindeloos leven. Hem kennen, dat betekent we hebben de toegang tot de hemel. Betekent dat het? Ik denk het niet. Hem kennen, dat is eeuwig leven. Dat is eeuwig leven. Wat is dan eeuwig leven? Eeuwig leven is niet eindeloos leven. Want mensen die niet geloven, hebben ook eindeloos leven. Hun leven gaat ook eindeloos door, maar wel buiten God om. Buiten God. Heel veel mensen denken eeuwig leven is eindeloos leven. Het houdt nooit meer op. Is ook wel zo. Maar het is meer. In de Johannesbrief daar staat, dit is het eeuwig leven dat zij u kennen. Dit is Jezus. En Jezus is voor ons dat eeuwig leven. Jezus is voor ons dat eeuwig leven. Dat goddelijk leven, dat hemelse leven. En mensen, dat hemelse leven, dat eeuwig leven, dat leven van Christus in ons, dat ga je niet ervaren pas als je in de hemel komt. Maar wanneer? Nu al. Als je hem kent, tenminste. Hem kennen in dit leven betekent dat eeuwig leven in dit leven al kennen. Hier op aarde. In de Bijbel staat heel duidelijk, wie in hem gelooft, de bekendste tekst uit de Bijbel, 3 vers 16, Johannes 3 vers 16, wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Niet krijgt eeuwig leven, maar dat heb je nu al in je. Hem kennen betekent Christus in jouw leven kennen. Daarom is het zo uitermate belangrijk voor ons als kinderen van God, zoals we hier zitten, ken je hem. Als we net met elkaar gezongen hebben dat dat woord van God voor ons het hoogste zielsgenot is. Nou, tjongejonge, dan zingen we nogal wat. Dat woord van God is ons hoogste zielsgenot. Nou, dan weet ik dat jullie denken, dat u denkt, nou, ik heb wel andere dingen waar ik van kan genieten, hoor. Daar geniet ik soms veel meer van dan de Bijbel. Ik vind de Bijbel maar saai. Ik vind de Bijbel maar een eentonig boek. Ik vind de Bijbel maar heel erg moeilijk toegankelijk. Nou, als het aan mij ligt, dan zou ik liever andere dingen willen doen dan in de Bijbel lezen, hoor. Ik denk dat het komt omdat we hem niet kennen. Want als je hem kent, nou, dan ga je ook smullen van de Bijbel. Echt waar. Dan ga je genieten van dat wat er in de Bijbel staat. Hem kennen. Mensen, wat is dat belangrijk? Hem kennen, dat betekent deel hebben aan dat eeuwig leven, nu al, dat hemelse leven. Tweede wat heel belangrijk is, waar we vanmorgen met elkaar eens over nadenken, dat is hem kennen, is heel wat anders dan veel over Jezus weten. Je kunt wel een heleboel over Jezus weten. Je weet dat Jezus in Bethlehem geboren is. Je weet dat Jezus hier op aarde 33 jaar geleefd heeft. Je weet dat Jezus aan het kruis gestorven is. Voor jou. Voor onze zonden. Je weet dat hij op de derde dag opgestaan is. Je weet dat er Jezus na na 40 dagen naar de hemel gegaan is. Je weet misschien wel dat er Jezus aan de rechterhand van God voor ons bidt. Je kunt het allemaal weten. Maar ken je hem dan ook? Ken je Jezus dan ook? Heel veel van iemand weten, dat betekent nog niet dat je hem kent. En dan gaan we natuurlijk nog een stapje verder. Hem kennen heeft niet in de eerste plaats te maken met heel veel van iemand weten. Dat komt daarna wel. Maar hem kennen heeft veel meer te maken met een omgang met iemand hebben. Spreekt veel meer van een relatie, hem kennen. Je kunt Oranjekenner zijn. Van het hele koninklijk huis weet je alle ins en outs. Je weet precies hoe die stamboom gegaan is. En waar onze oranjes vandaan komen. Friesland heeft daar nog een hele belangrijke rol in gespeeld. Leven Friesland. Maar goed, we weten misschien precies de namen van alle kinderen die daar geboren zijn in het koninklijk huis. Je weet ook heel veel van Willem-Alexander, weet je heel veel af. Maar dan is mijn volgende vraag, ken je hem ook? Ben je een kennis van Willem-Alexander? Of ben je een kennis van Beatrix? En dan kun je heel nauwkeurig blauw bloed volgen. Maar dan ben je nog geen kennis van hem. Je kunt er dus heel veel van weten. Maar dan ben je nog geen kennis van iemand. Je kent hem nog niet. Dat was met Nicodemus ook. Nicodemus, daar staat, Nicodemus was de leraar van Israël. Hij wist het allemaal precies. Maar de Heer Jezus zei, maar je kent God niet. Je kent hem niet. Weten is theorie. Kennen, dat is praktijk. Weten, dat is je hoofd. Kennen, dat is je hart. En daarom wil ik u vanmorgen vragen, weet je veel van Jezus of ken je hem ook? Ken je hem? Heb je een relatie met hem? Of heb je in je gedachten je maar een persoon van Jezus voorgesteld en ja, is die persoon die jij misschien in je gedachten door jouw weten voorgesteld een heel andere Jezus dan de Jezus die wij in de Bijbel leren kennen? Misschien geloof je wel in een heel andere God. Misschien geloof je wel in een heel andere Jezus. Die je gewoon zelf voorgesteld hebt. Maar die absoluut niet de Jezus is uit de Bijbel. En dan zit je toch naast het eeuwig leven. U begrijpt wel, dat jaarthema wat we gekozen hebben, dat is toch wel een heel pittig, maar ook een heel belangrijk jaarthema. Hem kennen. Daarom is het denk ik wel heel belangrijk dat we ons afvragen van hoe kun je hem nou echt leren kennen? Hoe kun je hem echt leren kennen? Een van de belangrijkste dingen waar ik ook vanmorgen iets over gelezen heb, dat is het teken van de eindtijd. Ik ben bezig met een aantal seminars voor het zoeklicht over leven in een tijd van verval. En het is ontzettend interessant om te zien hoe de geschiedenis van Israël parallel loopt, één op één, met de geschiedenis van de kerk. Wat er in Israël gebeurt, dat gebeurt ook in de kerk. En in de Korinthebrief lees je dat alles wat er met Israël gebeurd is, tot voorbeeld voor ons als kerk gebeurd is. Opdat we daaruit kunnen leren. Nou, een van de dingen, dat is, daarom heb ik het ook gelezen uit Hosea, wat er met Israël gebeurde, dat gebeurt ook met de kerk. En een van de dingen die mij opviel daar in Hosea, wat we net met elkaar gelezen hebben, dat is dat de Heer zegt, er is in het volk van Israël geen trouw meer. Er is geen liefde meer. Jullie liefde is als een soort morgenwolkje. En dat is dan maar heel even, maar het is ook zo weer weg. Geen trouw, geen liefde en geen kennis van God. En ik denk dat deze drie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Trouw, liefde en kennis. En dan staat er in dat zesde vers van Hosea 4, en dat spreekt mij zeer aan. Daar staat, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Het volk van Israël is te gronde gegaan. En gelukkig, God is trouw. En dat zullen we ook vanavond horen. Maar het volk Israël is te gronde gegaan door gebrek aan kennis. Trouw en liefde. En de gemeente, of ons persoonlijk geestelijk leven, gaat te gronde door gebrek aan kennis. Als wij de Heer niet kennen, dan staat er, in Hosea hebben we het gelezen, dan treurt het land. Dan kwijnt het leven weg. En dan, ja, dan ben je een zeer, zeer teleurgesteld kind van God. Als je hem niet kent. Zo was het in Israël. Het land treurt. De bevolking kwijnt weg. En de dood is aanwezig in Israël. En er staat in de Bijbel dat vlak voor de wederkomst van Christus zal dit één van de tekenen zijn in de gemeente van Jezus Christus. De kennis, de liefde en de trouw zullen bij velen ontbreken. Staat ook in de Bijbel dat vlak voor de wederkomst van Christus, dan spreekt Paulus over de afval die zal komen. Er zijn heel wat kerken die geloven daar niet in. Maar de Heer Jezus die zegt dat heel duidelijk in de Bijbel, dat vlak voor de wederkomst van Christus zal er een periode van vreselijke afval zijn in de gemeente van Jezus Christus. Mensen die de liefde kwijt zijn. Daar staat in Matteüs, omdat de wetsverachting, de liefde voor Gods woord, de wetsverachting toeneemt, is de liefde verkild. Het woord van God is ons hoogste zielsgenot. Daar moest ik nog aan denken. Tja, heel vaak niet. Wat is er aan de hand? Hoe kun je hem beter leren kennen? Nou, misschien wel goed om even Johannes 14 erbij op te slaan. In Johannes 14, daar geeft de Bijbel... Er zijn drie manieren die de Bijbel ons aanreikt, waardoor we Jezus beter kunnen leren kennen. Waardoor we hem leren kennen. En ik hoop dat we serieus met dat omgaan wat de Bijbel ons aanreikt, om hem beter te leren kennen. Er staat in Johannes 14 vers 8, Johannes 14 vers 8, daar staat: Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader, gelooft gij niet? Wat mij zo opvalt, dat is dat hier Filippus 3 jaar lang heel intensief met Jezus opgetrokken is. Hij heeft de wonderen gezien van heel dichtbij. Hij hoorde bij een van de apostelen. En wat staat er dan? Dat er Jezus na 3 jaar, aan het einde van zijn aardse leven, hier tegen Filippus zegt, Filippus, nou ben ik al zo lang bij je. En wat staat er dan? Dan staat er niet, en kent gij mij zo slecht? Of ken je me maar zo'n klein beetje? Of hij zegt ook niet, ken je mij nou nog niet? Maar er staat heel cru, en kent gij mij niet? Helemaal niet. Hij kende Jezus niet. En wat Petrus toen zei, toen hij bij dat vuurtje zat en die vrouw die kwam en zei, Petrus, ik ken hem helemaal niet. Dan had hij nog gelijk in ook. Want hij kende hem eigenlijk nog niet. Wat moest er gebeuren voordat je Jezus echt leert kennen? Nou, dat staat heel duidelijk in het stukje daarna. In vers 15, daar staat, Johannes 14, vers 15, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Wat zegt er Jezus hier? Filippus, nou ben ik 3 jaar bij je en je kent mij niet. Maar straks komt de Heilige Geest. En de Heilige Geest die zal, wat zegt hij? Hij blijft bij je, ik ga weg, maar hij blijft bij je en hij zal in je zijn. En dan zegt de Heer, en dan zul je mij kennen. Er is geen andere manier om Jezus te leren kennen dan door de Heilige Geest. Alleen door Gods Geest in ons kunnen we de Jezus leren kennen. En op geen andere manier, enkele andere manier. Nou, daar staat, hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Bent u ervan bewust dat wanneer we de Jezus Christus in ons leven toelaten, ons gereinigd leven door het bloed van Jezus, dat Gods Geest in ons komt? En dat Gods Geest in ons komt, en dat zegt de Jezus dan ook, en hij zal mij verheerlijken. De Heilige Geest doet als het ware niets anders dan in ons laten zien wie Jezus is. En zo kun je hem leren kennen, door het werk van de Heilige Geest. Je kunt dat werk van de Heilige Geest behoorlijk in de weg staan. Je kunt dat werk van de Heilige Geest zo in de weg staan, dat er in de Efezebrief zelf staat dat je de Heilige Geest kunt bedroeven. En als je zo leeft, dan zul je de Heer Jezus nooit leren kennen. Maar als Gods Geest in jouw leven de ruimte krijgt, dan zul je hem mogen leren kennen. Je hoeft het niet op te slaan, maar in de Korinthebrief, het tweede hoofdstuk van de Korinthebrief, daar zegt Paulus zo mooi, en de Geest van God doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Door de Geest van God leren wij zelfs de diepten van God kennen. Weet je, ik heb dat zo vaak dat ik door de Heilige Geest bepaald word bij wie Jezus is. En bij wie God is. En juist door het werk van de Heilige Geest leren we hem kennen. Misschien nog één tekst daarover in de Efezebrief. In Efeze hoofdstuk 1, daar staat, Efeze 1 vanaf vers 15. Hoe leren we hem kennen? Door Gods Geest in ons. Dan staat er in vers 15 van Efeze 1. Daarom houd ook ik, gehoord hebbend van uw geloof in de Jezus, en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft, in Christus door hem uit de doden op te wekken, en hem te zetten aan de rechterhand in de hemelse gewesten. Nou, hier zien we dat de geest van wijsheid, de geest van openbaring in ons gekomen is om hem recht te kennen. Door Gods geest. En het is heel mooi om te zien dat een paar versen daarvoor maakt Paulus duidelijk dat zij de Heilige Geest allang ontvangen hadden door het geloof. Ze hadden de Heilige Geest ontvangen door het geloof, maar nu gaat het erover dat Paulus zegt, maar is deze geest ook werkzaam in ons leven? Is de Heilige Geest ook werkzaam in ons leven, zodat wij hem beter mogen leren kennen? Er staat de geest van openbaring. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt als wat wij als de naam van ons laatste Bijbelboek. Het boek Openbaring. De geest van apocalypsis. De geest van onthulling. De Heilige Geest laat zien wie Jezus is. En hij openbaart hem in ons leven. En als we Jezus leren kennen, dan zullen we ook ervaren, en er zijn drie dingen die hier in dat vers 18 en 19 naar voren komen, dan ontdekken we in de eerste plaats welke hoop we hebben. We gaan ons richten naar de toekomst, naar de komst van Christus. Het kennen van Jezus brengt in de eerste plaats een verlangen in ons leven om bij hem te zijn. Het verlangen. Hoop. Ten tweede, de heerlijkheid zijn de erfenis. We gaan ontdekken hoe rijk we zijn als kinderen van God. Ten opzichte van hen die niet geloven. En ten derde staat hier, en zijn overweldigende kracht in ons leven. Dat is dat leven waarvan ik u in het begin zei, dit is het eeuwig leven dat ze u kennen. En dat eeuwig leven bestaat uit het verlangen naar de Heer Jezus. Om dicht bij Jezus te zijn. Ten tweede, de rijkdom die we hebben gekregen in Christus. Dat je gaat ervaren en voelen dat je als christen een zeer rijk persoon bent. Een zeer gezegend persoon bent. En ten derde, de overweldigende kracht in ons. En wat voor kracht is dat dan? De kracht die hij gewrocht heeft in de opstanding van Christus. Diezelfde kracht waardoor Christus opgestaan is, is ook in ons. Opstandingskracht. Misschien voel je je angstig. Misschien voel je je bedrukt. Misschien voel je je pessimistisch, depressief. Maar als we Christus leren kennen, dan leren we die opstandingskracht in ons kennen die ons boven onze eigen kracht uithield. Mensen, wat is dat belangrijk? Dat Gods geest in ons niet alleen woont, maar werkzaam is, zodat we Jezus beter mogen leren kennen. Tweede, hoe leren we Jezus beter kennen? In de eerste plaats door Gods geest in ons. In de tweede plaats, en dat is juist zo mooi, toen de Heer Jezus naar de hemel ging, heeft hij hier op aarde achtergelaten zijn woord en de geest van God. Dat zijn de twee instrumenten, zou je kunnen zeggen, die God op aarde achtergelaten heeft om hem, om te volmaken dat waar Christus mee begonnen is. Gods woord. De Bijbel. Alleen door de Bijbel leer je Jezus beter kennen. God heeft de eerste mens geschapen in een relatie met hem. Adam en Eva, die wandelen met God. Maar je ziet heel duidelijk dat boven deze relatie stond Gods woord. Want toen God de mens geschapen had, staat er heel duidelijk, en hij legde de mens het gebod op. Mijn woord. Je mag van alle bomen eten, behalve van die ene boom. God legde als het ware zijn woord op de mens. En zei, daar moet je naar luisteren. En als je mijn woord verwerpt, als je mijn woord aan de kant schuift, dan houdt het op met mijn relatie met jou. Dan kan ik geen relatie met jou meer hebben. Dan zul je mij niet leren kennen. En we hebben gezien dat dat gebeurt. Want op het moment dat Adam en Eva Gods woord aan de kant schoven, hield het op met de relatie met God. De relatie met God werd verbroken. Hetzelfde zie je ook bij het volk van Israël. Toen God een relatie begon met het volk van Israël, heeft God, en dat kun je vinden in Exodus 20, het volk zijn woord opgelegd. Hier is mijn woord. En als je je aan mijn woord houdt, dan zul je mij leren kennen. En dan hebben wij een relatie. Dat woord was bepalend voor de relatie met God. God gaf Israël zijn woord. En als je dat dan ziet, hè, misschien goed om even een paar teksten erover op te slaan, wat dat woord van God, de Bijbel, betekende voor het Joodse volk. Als u kijkt in Jozua, Jozua hoofdstuk 1, in Jozua hoofdstuk 1 vers 7, en dan staan ze op het punt om het beloofde land in te gaan. En dan zegt de Heer tegen het volk, Jozua 1 vers 7. Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet, dat woord van God, die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts, nog naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Moet je nagaan wat voor belangrijke plek dat woord van God voor het Joodse volk kreeg. Overpeins het dag en nacht en handel nauwgezet overeenkomstig alles wat daar in die Bijbel staat. Dat woord, dat was voor hen alles bepalend. Dat was de basis voor hun relatie met God. En over dat woord, ja, misschien wel goed om dan nog iets verder, net voor het boek Jozua heb je het boek Deuteronomium. Daar staat zoiets prachtigs in Deuteronomium hoofdstuk 6. Deuteronomium hoofdstuk 6. Dit nu is het gebod, hoofdstuk 6 vers 1. Dit zijn de inzettingen en de verordeningen die de Heere uw God u bevolen heeft om te leren en die na te komen. Ze moesten dat woord dus leren en nakomen. Ik weet niet, als je het hebt over het woord onderwijs of het woord leren. Hè? Kent u de 8 nachtgezichten van het boek Zacharia? Kent u die allemaal? Weet u in welke tijd het boek Zacharia handelt? Onder welke koning Zacharia profeteerde? Samen met welke andere 2 profeten? Ik noem maar een paar dingen die dinsdagavond hier onderwezen worden. U weet het waarschijnlijk allemaal al. Anders was de achterzaal veel te klein natuurlijk. Wij denken heel veel van de Bijbel te weten, maar we weten er bijna nog helemaal niets van. Hier staat dat woord moet je leren. Moet je leren kennen, moet onderwezen worden. En opdat je ernaar handelt, het nakomen. En dan staat er in het land waarin gij zult trekken om het in bezit te nemen. Opdat gij de Heere uw God vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden die ik u opleg. Gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven. Waarom? Daar heb je het weer. Om dat lange leven te krijgen. Dat eeuwig leven. Dat leven met de Heer. Hoort Israël, onderhoud ze naarstig, opdat het u wel gaat. En opdat gij zeer talrijk, zegenrijk wordt. Vers 4, hoor Israël, de Heer is God, de Heer is één. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. En daar staat er zo mooi, gij zult het uw kinderen inprenten. Dat woord, daar staat, gij zult het uw kinderen inprenten, dat betekent voorleven. Dat je als het ware een levend voorbeeld bent van dat wat er in de Bijbel staat, inprenten. Zou dat ook één van de oorzaken kunnen zijn waarom we als christelijke ouders heel veel kinderen kwijtraken? En niet meer de Heer volgen, omdat we niet een levend voorbeeld geweest zijn, omdat we het hen niet ingeprent hebben. Dat het woord van God voor de ogen van onze kinderen zichtbaar werd in onze ouders. Waarom niet? Omdat de ouders het woord niet meer kenden. Of er niet meer naar wilden leven. Dat zou een oorzaak kunnen zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten. Daarover spreken. Praat erover. Wanneer je in huis bent. Wanneer je onderweg bent. Wanneer je gaat liggen. Wanneer je opstaat. Gij zult het ook als een teken op uw hand. Alles wat je met je hand doet, is dat naar het woord van God, volgens het woord van God, of op je voorhoofd. Wat je denkt. Denken wij Bijbels? Ik heb daar pas iets over gezegd dinsdagavond. Dat wij met z'n allen niet meer denken zoals de kerk begonnen is. U weet, de kerk is begonnen in een Hebreeuwse setting. In een Joodse gemeenschap. In Jeruzalem. Daar werd Hebreeuws gedacht, Joods gedacht. En de Joodse gedachte is altijd, God is daar en de mens is hier. Wij zijn er voor God. Dat is Joods denken. Laat ons mensen maken. Wij zijn er voor God. En weet je, vandaag is dat Joodse denken door het Hellenisme, door het Griekse denken vervangen. En weet je wat het Griekse denken is? In het Griekse denken staat de mens autonoom, de mens centraal en de goden zijn er voor ons. Dat is het verschil. Niet meer wij zijn er voor God. Zo begon de gemeente. Dat was het denken van de eerste christenen. Wij zijn er voor God. Maar het Griekse denken wat deze hele wereld besmet heeft en ook heel veel gemeenten besmet heeft, dat is God is er voor ons. God is er voor ons. Hij staat ten dienste van ons. Wij moeten ons gelukkig voelen. En wij moeten eeuwig leven hebben. En wij moeten vergeving hebben. En wij moeten. De mens staat centraal. En dat hele egoïstische denken, dat vind je ook terug in heel veel liederen die vandaag in de dag geschreven worden. Het welvaartsevangelie, het succesevangelie. De mens staat centraal en God is er voor de mens. Dat is het nieuwe denken van deze tijd. Dat komt omdat we de Bijbel losgelaten hebben. Laat het zijn tussen je ogen, op je voorhoofd, het woord van God. Er staat niet voor niets in Romeinen 12, dat wij veranderd moeten worden in ons denken. Wij denken niet zoals de wereld denkt. Wij denken anders. Omdat wij Christus hebben mogen leren kennen in ons leven. Natuurlijk is het prachtig om vandaag je mobieltje te hebben en overal kun je de Bijbel lezen. Dus dat is heel mooi. Maar er staat hier waar je bent, onderweg. Neem het woord mee. Ik zou eigenlijk heel praktisch willen zeggen, joh, zorg dat je een Bijbeltje in je auto hebt. Zorg dat je een Bijbeltje. Toen mijn vader tot geloof kwam, Hij was laborant bij Philips in Eindhoven. Vanaf het moment dat mijn vader tot geloof kwam, had hij een Bijbel in zijn bureau laten liggen. Op zijn kantoor. En toen zijn chef op een gegeven moment ontdekte dat hij tussen de middag in de Bijbel zat te lezen, in zijn vrije tijd, zei die chef: "Niet mee, je bent zeker gek geworden." En toen zei mijn vader: "Nou, ik zal je eerlijk vertellen, ik heb nooit mijn verstand gehad, ik heb het nu pas gekregen." Weet je, als je de Bijbel gaat lezen, waar je bent, als je God betrekt, als je op school bent, of op je werk bent, in de auto, weet je dat je door Gods woord, door het kennen van Jezus, wijsheid krijgt op de plek waar God jou gesteld heeft voor je werk? Wij moeten God niet buiten ons dagelijks leven plaatsen. We moeten het woord van God in ons dagelijks leven weer toelaten. En niet alleen tot de randen van de dag, 's avonds en 's morgens, als dat al gebeurt. Of tot die ene keer per week in de zondagmorgendienst. Als we dat woord van God beperken tot deze kleine momentjes in ons leven, dan leer je de Heer Jezus nooit kennen. Want als je Jezus wilt leren kennen, dan moet je de Bijbel kennen. En als je de Bijbel niet kent, dan ken je Jezus ook niet. Dat hoort bij elkaar, dat kun je niet loskoppelen van elkaar. Jezus kennen, de Heer Jezus zegt: als je mij wilt kennen, dan moet je het woord kennen. En ik denk als dit jaarmotto, wij willen hem kennen en naar jagen hem te kennen. Nou, als dat jaarmotto dus gaat landen in ons leven, nou dan gebeurt er wat hoor. Echt waar. Dan gebeurt er niet alleen wat in de gemeente, maar ook in uw persoonlijk leven. En u zult tot zegen worden op de plaats waar God u gesteld heeft in uw gezin, voor de klas, waar dan ook. Gods woord geeft je inzicht. Ik vind het zo mooi van Daniel. Daniel die nam Gods woord mee. En die nam God ook heel serieus. En daar staat er op een gegeven moment: en op elk terrein had Daniel veel meer kennis dan al die andere mensen. Waarom? Hij kende God. God die wil jou zoveel kennis geven van wie Jezus is, dat hij jou tot zegen wil stellen in je bedrijf, op je werk, in je huis, in je gezin. En dat was de bedoeling zoals God dat woord aan Israël meegegeven had. Neem het mee. Praat erover. Prent het je kinderen in. Gods woord is allesbepalend om hem te kennen. En er is nog nooit een tijd geweest waarin de gemeente van Jezus Christus Gods woord zo slecht kende dan juist in deze tijd. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Ik weet, het zijn ernstige woorden. Maar het ligt wel heel zwaar op mijn hart. Dat wij geen liefde, verlangen hebben om Gods woord te leren kennen. En zo zullen we de Heer Jezus nooit leren kennen. En zo plaatsen we onszelf buiten dat eeuwig leven. Buiten het kennen, echt het kennen van Jezus. Dat echte leven. Gods geest, werkzaam in ons leven. Gods woord, werkzaam in ons leven. En als laatste, daar wil ik mee afsluiten, in Filippenzen 3 vers 10... Daar zegt Paulus, er is maar één iets heel belangrijks voor hem om Jezus te leren kennen. In Filippenzen. Daar zegt Paulus wie hij is. Paulus zegt: ik ben een Hebreër onder de Hebreërs. Ik heb gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. Wat dat betreft heb ik mijn graad in de theologie gehaald. Misschien wel in de filosofie. Paulus die zegt: als er één kan roemen, als er één kan zeggen: kijk eens eventjes wat ik bereikt heb in mijn leven, dan was Paulus het wel. Weet je wat Paulus gedaan heeft? Paulus zei: alles wat ten voordele van mij sprak, alles waarvan mensen op een gegeven moment zeiden van, nou, poepoe, tjongejonge, die heeft het goed bereikt. Die heeft heel wat klaargespeeld. Weet je wat Paulus zegt? Al datgene waardoor men op zou zien tegen mij, heb ik om Christus wil als vuilnis. In de Griekse vertaling staat een woord wat je zelfs kunt vertalen met drek. Ik heb het als drek aan de kant geschoven. Weet je waarom? Dan staat er in vers 10 van Filippenzen 3. Dit alles om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig worden te mogen komen tot de opstanding uit de doden, tot het nieuwe leven. Paulus zegt, ik heb het allemaal aan de kant gezet. Zolang je vasthoudt aan jezelf, zolang je vasthoudt aan je eigen eer, aan je eigen kunnen, aan je eigen streven, zul je de Heer Jezus nooit leren kennen. Maar juist op het moment dat je zwak wordt, juist als het moment dat je nederig wordt, dat je klein wordt voor de Heer, dan leer je de Heer Jezus pas echt kennen. En daarmee sta je soms zelf de Heer Jezus in de weg en leer je hem niet kennen. Hem leren kennen door de werking van zijn geest in ons hart. Hem leren kennen door het woord te leren kennen. Hem leren kennen door jezelf aan de kant te schuiven. Want anders ben je alleen maar bezig met jezelf. En wat zijn we vaak bezig met onszelf? Wat willen we graag zelf geëerd worden? Wat vinden we het mooi als mensen zeggen, nou, hè? Als mensen tegen ons opkijken. Paulus schuift het aan de kant. En zegt, Heer, ik wil u leren kennen. En weet je, dan ga je dat leven ervaren waar we het net over hadden. Dit is het eeuwig leven dat zij u kennen. En ik hoop dat wij de komende tijd, broeders en zusters, ernaar jagen, zoals Hosea het zegt, ernaar jagen hem te leren kennen. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen. ...689 uit de bundel Opwekking. We hebben het 2 weken geleden ook al gezongen. Maar het is een lied wat zo past bij de prediking van vanmorgen. Lied 689 uit de bundel Opwekking, waarin we vragen of de Heer tot ons wil spreken. Laten we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, we danken u voor uw kostbaar en dierbaar woord van God. We danken u toen de Heer Jezus naar de hemel gevaren is, dat hij ons uw geest en uw woord achtergelaten heeft hier op aarde. Om ons te leren wie u bent, om dat te voltooien waar u mee begonnen bent. Heer, we zijn vanmorgen begonnen met de woorden uit Hosea. Er was geen trouw meer, geen liefde, geen kennis. Heer, we strekken ons eruit om u, Heer Jezus, te leren kennen. En wilt ons vergeven, Heer, als we soms denken zoveel te weten, maar u niet kennen. En ook geen verlangen hebben om u te kennen. Heer, wilt u ons aanzien in genade. En dat we het verlangen hebben, Heer Jezus, om dit eeuwig leven te ervaren. Die hoop, die rijkdom, die kracht die we in u, in dat leven, mogen ontvangen. Heer, wilt u door uw Heilige Geest in ons werken. Wilt u door uw woord uzelf aan ons openbaren. Heer, wilt u ons helpen om onze oude mens, onze eerzuchtige mens aan de kant te zetten. En dat het niet meer ik is die leeft, maar Christus die leeft. Heer, en zo willen we ons vanmorgen uitstrekken. Om u, Heer Jezus, echt te kennen. Met u te leven. Met u een relatie op te bouwen. Heer, dank u wel voor uw woord vanmorgen. En wilt u het alstublieft uitwerken in ons persoonlijk leven. En verlangen geven om te leren, onderwezen te willen worden. Om u te kennen. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u met ons meegaan naar huis. Wilt u ons alstublieft een hele mooie zondag geven. En Heer, wilt u maar tot uw doel komen in ons leven. Op weg naar onze ontmoeting met u. Heer, en dan blijft er helemaal niets meer over. Dan zijn het alleen maar u en ik. Wij samen. Heer, en laat het dan zo zijn dat we niet beschaamd zullen staan bij uw komst. Maar met vrijmoedigheid u tegemoet mogen gaan. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen het slotlied zingen en tijdens de eerste coupletten zal ook de collecte ingezameld worden voor het onderhoud van de gebouwen. Lied 791, 791 uit de bundel Johannes de Heer. Ster waarop ik schouwe, rots waarop ik sta. Eerste, derde en het vijfde couplet, 1 en 3, tijdens de inzameling van de financiën voor het onderhoud van de gebouwen, 1 en 3, dan de zegenbeden en dan het laatste couplet. Laten we erheen gaan met Gods zegen. En u bent allemaal hartelijk welkom vanavond voor de Maranatha-dienst. Laten we samen met Gods zegen naar huis gaan. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus zal komen. En we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja, amen.